Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Crazy Ones podcast. En dit keer spreek ik met Renzo Durlo en hij is de oprichter van Green Fox Social Return. En wat mij betreft is hij een van de meest inspirerende sociale ondernemers van Nederland. Hij vertelt over hoe het bedrijf is ontstaan. Hij vertelt hele mooie verhalen over de mensen die hij geholpen heeft. Want het zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die helpt hij weer aan een baan. En grappige en inspirerende anekdotes. Dus ik zal de introductie kort houden. En ik zou zeggen, ga vooral genieten van deze nieuwe podcast. Hallo Renzo.
Okay.
Wij zitten hier op een heerlijk plekje in Amsterdam. Aan het water. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat met de opnames. Maar goed, een beetje experimenteren, dat is ons niet vreemd. Leuk dat je er bent.
Natuurlijk, leuk. Ja.
En ik begin altijd met dezelfde vraag. Wat is jouw crazy droom?
Ja, je had het me geschreven ook inderdaad. Ik weet niet of het zo crazy is, maar ik hoop dat ze niet werkzaam of afstand tot de arbeidsmarkt, werkeloos, geef het de naam, gaan zien als een kwaliteit. Dus echt een specifieke vraag als iemand voor een bepaalde baan, dat ze juist vragen naar iemand met een bepaalde mate afstand tot de arbeidsmarkt.
Dus het echte omdenken.
Ja, ik weet niet of het omdenken is. Ik denk voor heel veel werk moet je denk ik niet een ellenlange cv hebben. Sommige dingen moet je gewoon doen. En sommige mensen vinden het ook leuk om gewoon dingen te doen zonder dat ze daar 8 jaar voor hebben gestudeerd.
Nu trigger je natuurlijk meteen een hoop luisteraars die denken waar heeft hij het over en wat doet hij dan? Dus misschien is het mooi om dan even nu toe te gaan naar hoe ben jij deze droom aan het realiseren?
Ik ben de oprichter van Green Fox Social Return. En wat wij doen is wij helpen bedrijven met inclusiviteitsambities. Dus dat kan zijn een contracteis die ze zitten in een aanbesteding. Dat kan zijn dat ze een bepaalde inclusiviteit in hun bedrijf willen. Dat kan de participatiewet zijn. Dat kan van alles zijn. En dat maken wij heel concreet. En vervolgens gaan wij daar mensen bij zoeken waarvan wij de overtuiging hebben dat ze het best passen. En dat zijn mensen die dan vallen onder de titel afstand tot de arbeidsmarkt. En wat wij proberen is deze mensen zo kort mogelijk tijd een toegevoegde waarde te laten zijn voor het bedrijf. Zodat ze weer gewoon een werkzaam leven in kunnen gaan.
Ja.
Er is in mijn optiek niks ergers dan thuis op de bank zitten. Dat niemand jou een toegevoegde waarde ziet. Dat is, ja.
Dat is niet een fijn leven.
Nee, dat is een heel
nutteloos. Dan weet
ja,
je dat nee, je weet,
ja, in het begin van de dag weet je al dat er vandaag weer niks gaat gebeuren. Ja. Dat is zelfs vakantie niet meer leuk.
Nee. En kun je een voorbeeld geven van wat jullie doen? Bij wat noemen ze een bedrijf en wat jullie dan voor dat bedrijf doen?
Nou, heel simpel. We zitten hier in Amsterdam. Amsterdam heeft een hele grote opdracht om de kades en bruggen te vernieuwen. Het is een paar 100 miljoen. En de gemeente Amsterdam zegt van degene die dat gaat uitvoeren, in dit geval mijn opdrachtgever, TBI Mobilus, samen met Dura Vermeer. En die zeggen wij willen dat jullie iets terug doen voor de stad. Op zich logisch, want een investering in de stad is ook natuurlijk de investering in de Amsterdammer, in de inwoners daarvan. En zij hebben gezegd, we willen dat je 5% van het bedrag gaat gebruiken om mensen die hier nu werkeloos zijn, die weer aan de slag te helpen. Nou, partijen zoals een Dura Vermeer of een TBI Mobilis zijn geen werkgelegenheidstrajecten. Die weten ook niet zo goed waar ze moeten vinden, deze mensen. En wat ze nodig hebben. En dan komen wij eigenlijk. Wij kijken naar, hoeveel werkelozen zitten hier, wat zouden ze wel kunnen. En vervolgens gaan we op zoek naar passende werkzaamheden binnen het werk. En dat kan heel eenvoudig zijn van het impregneren van bruggen of kaders. Het kan ook wat veel lastiger zijn. We hebben nu een Iranese dame een werkvoorbereider voorgesteld met veel werkervaring. Maar die is tot op heden nog nooit ergens aan de bak gekomen.
Ja. Ja,
en die krijgt vanwege de taal eigenlijk niet zo snel een kans. En krijgt nu dankzij deze contractverplichting wel deze kans.
En je noemt een mooi voorbeeld, deze Iraanse dame.
Ja.
Kun je nog eens meer voorbeelden noemen van mensen die dus via jullie aan het werk zijn?
Ja, kijk, in Nederland zijn er 1,3 miljoen mensen die vallen onder de term afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat is ongeveer vragen, omschrijf een voetballer.
Oh ja.
Dat zijn er zoveel, dat is bijna niet voor te stellen. Ja. En het zijn ook niet mensen met een beperking of zo, die zitten er ook tussen. Maar het zijn gewoon mensen die door omstandigheden nu geen werk hebben. Vincent, mantelzorg geweest voor zijn ouders. Ja, dat lijkt mij heel heftig. En nu ze er allebei niet meer zijn, kan hij pas weer gaan werken. En ja, dan zeggen vervolgens de gemiddelde HR-systeem, zegt, gaat hij zijn week, boem, standaard afgewezen. En door dit soort contracteisen zeggen ze, nee, we zijn juist op zoek naar mensen die op dit moment dus geen werk hebben.
Ja.
We hebben een meneer Akin, die doet legionella controles voor het Rijkswaterstaat. En hij is internationaal scheidsrechter karate.
Mm.
Ja, dat is heel lastig combineren met een baan.
Ja.
Nou ja, lang werkeloos geweest. En nu kan hij het heel goed combineren.
Ja.
En mijn opdrachtgever vindt het geweldig en die support hem daarin. En die snappen het verhaal, maar er zit altijd een verhaal achter.
Ja.
Of iemand nou ex-gedetineerd is, asielzoeker of een statushouder of een nugger, niet uitkeringsgerechtigde, zoals ik zelf ben. Dus dat is gewoon allemaal middelbare scholen gehad en afgetrapt en dan sta je op straat en dan, welk bedrijf wil je dan hebben?
Mm.
Nou, in mijn geval ben ik maar een armoedige ondernemer geworden, maar het had ook anders kunnen lopen. Nou, dus zoveel verhalen en wij proberen die mensen te vinden. Goed te doorgronden wat er mis is gegaan.
Ja.
En ze op zo'n manier te presenteren dat ze zeggen, nee, shit, wij moeten juist deze Vincent hebben of deze meneer Akkooi hebben of wie dan ook.
Ja, mooi. En jij noemt net 1,3 miljoen mensen. Dat is echt
daar gaan we ook als land failliet aan. Hè? We willen allemaal straat met vijf poten. En ondertussen de mensen die dus er drie hebben, of gewoon niet in aanmerking komen voor die standaardbaan die we allemaal hebben gecreëerd. En dan ben je dus in Nederland echt wel de sjaak.
Ja.
En dat zijn er natuurlijk heel veel.
En zijn dit mensen die in de WW zitten? Of
ook
zijn dit mensen die wat
in de bijstand zitten? Het zijn mensen die geen uitkering hebben of een waarjonguitkering hebben. Of gewoon een vergoeding of nog bij hun ouders wonen.
Van alles.
Ja, gewoon van echt, alles. Echt van alles. Ja.
En jij noemde net al van wij helpen ze ook om zichzelf te presenteren. Dus het is. Dus jullie gaan verder dan alleen maar de match maken.
Ja,
daar komt heel veel bij kijken als ik het zo beluister. Ja.
Kijk, je moet je voorstellen dat iemand heeft gemiddeld bij ons zo'n 2 jaar thuis gezeten.
Ja.
En dat houdt in dat je om en nabij de 30 afwijzingen hebt gehad. Nou, mentaal breekt er dan iets.
Ja.
Dat zien we heel vaak. Dus ze durven al niet naar een sollicitatiegesprek of zijn echt heel sceptisch met van ja, ik heb het al zo vaak gehad. Ga jij me nou uitleggen dat de wereld weer anders is?
Ja.
Ik geloof het wel. Dan moeten we ze eerst echt overtuigen, maar daarna moeten we ook gewoon kritisch gaan kijken. Oké, maar wat heb je in het verleden dat blijkbaar niet goed gedaan?
Ja.
Er is iets waarom ze je niet hebben aangenomen. Dat kan het gebruik van deo zijn. Dat kan ongeïnteresseerdheid zijn. Dat maakt niet uit, maar er kunnen ook dingen zijn die je heel makkelijk kan ombuigen. We hadden een hele leuke jongen die had een mond vol gouden tanden, 2 diamanten oorbellen en tatoeages tot aan zijn nek. Spannende jongen in eerste instantie om te zien. Er was niemand die hem dat heeft gezegd.
Ja.
Maar als je dan niet gaat lachen in een sollicitatiegesprek, dan blijf je heel spannend. Nou, met deze jongen zijn we naar de toneelschool gegaan. En dan gewoon uitgelegd, hoe kan je nou een hele goede eerste indruk maken?
Mm.
Dat hebben we inmiddels bij heel veel gedaan. Maar gewoon, als je iemand ontmoet, je geeft hem een hand, je kijkt elkaar recht aan. En je zegt, hoi, met een grote glimlach. En vervolgens zeg je, nou, en ik ben Renzo, leuk. Dan breekt er iets, want dan blijkt zo'n gevaarlijke jongen, had trouwens ook een strafbladje, blijkt opeens heel benaderbaar te zijn.
Mm.
En inmiddels,
dus je bent naar de toneelschool gegaan om dat te leren.
Ik kon zelf ook wat leren, want iedereen heeft wat.
Ja.
Als jij onder stress komt, dan ga je anders reageren. En bijvoorbeeld, ik maak afstand. Dus ik ga juist iets naar achter hangen.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon, lichamelijk wil ik gewoon een beetje afstand, omdat ik het spannend vind. Dat komt heel arrogant over. Helemaal als je gaat lopen, dan lopen je voeten als eerste en je lichaam komt er achteraan. En dat is echt zo'n dik directeurtje voor je dan. Dat heb ik meegekregen. Dus je moet iets naar voren leunen, je moet alsof je een boek op je hoofd hebt. Je moet 30% langzamer lopen, want dan zie je meer. En dan luister je ook beter. Nou, allemaal van dat hele simpele, basale dingen. Want ik wist al hoe ik mezelf een hand moest geven.
Ja.
Maar iedereen heeft aan dit soort dingen wat.
En wat gebeurde er met die jongen die je net noemde, met zijn diamanten?
Hij is inmiddels, ik ben toevallig een paar maanden geleden was ik bij hem, had zijn moeder rottie gemaakt. Hij is inmiddels vader, hij heeft van een mooie dochter. En hij heeft voor de betreffende werkgever, in dit geval Structon, daar zit hij denk ik al 6 jaar.
Zo.
Vast contract.
Kijk.
Niveau 4, eigen bus. gewoon het leven wat hij graag voor ogen had. En een hele blije mama. En een hele trotse mama.
En daar doe je het voor?
Ja, nou ja, ik vind het schrijnend dat als je een beetje pech hebt gehad. Nee, ja. In Nederland zijn je echt wel 5-0 achter.
Ja.
Als jij in een bepaalde wijk bent geboren. Of je ouders niet bij elkaar zijn. Of drankproblemen, drugsproblemen. Maakt niet uit.
Ja.
Daar herstel je bijna niet van voor je 20ste. En dat is wel een probleem.
En jij triggerde mij net. Je zei van ik ben van 4 scholen afgetrapt, zei je net.
Ja.
Dus zit daar een link met wat je nu doet? Dat je zelf ook die problematiek hebt ervaren?
Ik denk uiteindelijk wel. Kijk, je doet iets op een gegeven moment omdat je het leuk vindt. Hè? Ik denk dat iedereen dat bijna gaat doen. Iemand zegt op een gegeven moment van, dit vind ik gaaf. En ik had op een gegeven moment de kans om een werkgelegenheidstraject te starten omdat ik echt leuk vond. En later ga je terugkijken en dan denk je van, waarom ben ik dat nou gaan doen? Ja, ik was een beetje een problemenkindje. Als je van 4 middelbare scholen wordt afgetrapt omdat je gewoon niet kan stilzitten en eigenlijk alleen maar een beetje goed bent in wiskunde A, lees autistisch. Ja, dan dat is geen beste combi ADHD met autisme. Ik heb het geluk dat ik heb hier, het is er toch een kilometer vandaan gewerkt op Beursplein 5. Mm. En daar kwamen die beperkingen heel goed van pas. En dan word je opeens weer gewaardeerd als een voetballer. Wat er nergens over gaat, want je kan maar één trucje, dat is heel snel rekenen. Het is voor de rest niet zo'n kunstje. Ja, en toen hield dat op en toen had ik weer die afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ga ik nou in godsnaam doen? Gelukkig had ik toen wat verdiend. Ah. Maar dat was niet eerst het geval. En het geluk wat je moet hebben is denk ik iemand, vaak zijn het ouders, die zeggen jij bent de moeite waard. En wij staan blind achter je wat er ook gebeurt. Of kijk nou, denk eens nou over die opleiding. Gewoon hele basale dingen.
Ja.
En dat heeft niet iedereen.
Nee. En want jij zegt, je gaat er in de sneltreinvaart doorheen, maar ik ga toch even iets trager doorheen nu. Je zegt ik ben autistisch of je zit op het autistisch spectrum, ik weet niet hoe je dat noemt. ADHD noem je.
Maar er is geen autist hetzelfde. Er zijn goede autistische vriend van mij.
Nee,
het zijn net mensen, ja.
Maar goed, daardoor had je moeite op school.
Ja.
Men was jou liever kwijt dan
ja, een hele korte spanningsboog.
En vervolgens ben je op de beurs gaan werken, als ik het zo hoorde.
Ja.
Hoe ben je bij de beurs gekomen werken? Want dat is al wel dat je dus beseft hebt van, met die typering, of die datgene waar ik dus goed in ben, wat op school eigenlijk als niet goed wordt gezien, kan ik wel op de beurs goed doen. Is dat een gelukje?
Okay. Ja, het is een gelukje. Het was een soort werkstage.
Ah.
En toen werd er een testje gedaan. Dat doen ze standaard. En dan moet je, ik weet niet meer, volgens mij waren dat 100 sommen in 3 minuten. En dan moet je denken aan 40 keer 28.
Mm.
Dus dan heb je ongeveer, het was de fractie van een, binnen 2 seconden moest je elke som hebben. En dat heb ik toen blijkbaar een hele hoge score gehaald. En zo hoog dat ze gelijk zeiden van, joh, dit is wat we je aanbieden. En toen dacht ik, ja, maar als je, het was echt een paar keer modaal al. Ik dacht, als ze dit aanbieden, ja, dan heb ik blijkbaar iets wat geld waard is in die bovenkamer. Dus toen ben ik met iemand anders gepraat en die zei van, je moet voor jezelf beginnen. Dus dat heb ik gedaan.
Kijk. Ja, maar dat is dus wel een mind. Het is echt wel een gamechanger geweest, dat je dus ineens realiseerde van, die beperking tussen aanhalingstekens is helemaal geen beperking, het is een kracht.
Ja, maar ik was misschien ook wel te naïef om te denken dat er een beperking was. Want mijn ouders zeiden, je komt er toch wel, altijd.
Ja.
Alleen, ze waren wel de enige op het hockeyveld en op school die dat dachten.
Ja.
Dus dat het op een gegeven moment wel lukte, laat ik het zo zeggen, op een gegeven moment kwam ik met een grotere auto thuis dan mijn vader had. En een stuk groter. En toen was het opeens het hockeyveld, we wisten wat er zo bijzonder was.
Ah, ja.
Snap je?
Ja,
maar voor mijn ouders was dat eigenlijk gewoon een kwestie van tijd. Ze wisten wel dat ik iets zou gaan ondernemen of iets zou gaan doen.
Ja.
Om uiteindelijk maatschappelijk mijn plekje te vinden. En of het nou vuilnisman was geweest of beurshandelaar, dat was niet zo belangrijk. Dat hebben ze ook altijd gezegd, joh, als je maar een goede bent. Mijn vader was arts, mijn tweede broer is ook arts. Allemaal. Het standaard riedeltje met het koor en een universitaire studie en dan bij een corporaal bedrijf gaan werken. Ja. Ja, dat was voor mij niet het geval.
Nee.
Ik ben een strandtent.
En begrijp ik goed dat jouw ouders, wat je zei net van iedereen heeft iemand nodig die dus in je gelooft en die je vertelt dat je het waard bent, et cetera. Dat zijn jouw ouders altijd geweest?
Absoluut. Of ze waren heel naïef, of ze hielden echt heel erg veel van me en logen tot ze barsten. Maar ze hebben echt nooit, heb ik ook maar het gevoel gehad van, dat wordt hem niet. Ja. Ze hebben alleen maar gehad over de hoe. Hoe kom je er dan? Als deze manier niet lukt, hoe doe je het dan wel? En mijn vader heeft tot zijn 40ste gestudeerd, want dat moet je als voor een specialisatie. Maar die heeft mij na het eerste jaar HAVO of HEO gezegd van, joh, waarom doe je dat nou, joh? Ja. Voor mij hoeft het niet. Dus nee. Toen had ik ook zoiets van, ja, de helft van de boeken lagen nog in het cellofaantje. Ja, die worden me ook niet. Nee. Dus ik ben maar gestopt.
En je zei, op een gegeven moment ben ik bij de beurs weggegaan en toen moest ik opnieuw bepalen wat ik ging doen.
De beurs ging achter een schermpje, dus dan moest je opeens stilzitten. Ja, dat is verschrikkelijk. Toen moest ik mezelf opnieuw gaan uitvinden. Dus ik ben gewoon thuis gaan zitten en wat ga je dan doen? In eerste instantie een beetje hetzelfde wat elke beurshandelaar deed, die ging vastgoed in. Nee, ik had geluidsoverlast van mijn buren, dus die heb ik gekocht, verbouwd en verkocht. Er zat geld tussen. Voor dit weet doe je nog een paar van dit soort dingen. Maar dat is niet echt bevredigend. Dus dat ben ik heel snel, heb ik 2 jaar gedaan of zo. Toen vond ik het echt wel welletjes. En toen ben ik echt op zoek gegaan wat ik wilde. En dat is uiteindelijk Greenfox geworden.
En kun je daar iets meer over vertellen? Wat gebeurde er? Want kijk, er zijn ook mensen die zeggen, joh, als ik met dat vastgoed gebeuren leuke cent verdien, dan vind ik het helemaal prima.
Ja,
en dat doe ik de rest van mijn leven. Of misschien hoef ik dat niet eens de rest van mijn leven te doen. Nee. En dan kan ik daarna van alles nog wat gaan doen. Kun jij terughalen waarom jij dus wel op een gegeven moment dat niet genoeg vond? Dat je dacht van ik zoek echt weer meer.
Ja, ik kan wel
wat is inspiratie geweest? Of?
Nou ja, ik weet niet of het inspiratie is, maar op de beurs gaat het maar om één ding, is euro's verdienen. En je voegt niks toe en als morgen de wereld voor de helft vergaat, dan gaan ze niet beginnen met het opbouwen van een beursplein. Hè, waar opties en aandelen worden verhandeld. Dus dat is, op een gegeven moment kom je erachter, ik ben het eind van de dag blij als er geld is verdiend en ik ben somber als ik geld heb verloren. Om vervolgens met dat geld eigenlijk geen reet te doen. Mm-hmm. Want je koopt maar een jas en je hebt één auto. En als je, op een gegeven moment kom je erachter, als je niet werkt voor spullen, of als je niet geld verzamelt om het verzamelen, waar doe je het dan wel voor? Dus het was een deceptie. Hè? Want
als en als jouw eigen inzicht, dat was niet.
Ja, nee, maar het is natuurlijk gewoon op je 15 of zo, als je eerste brommer koopt en je ziet dat ding stervensduur is en dat je er hard voor moet werken, heb je zin, dat gebeurt me nooit meer, ik word miljonair. Dat heeft iedereen. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat geld eigenlijk niet zo, als je er niks mee doet. Want ja, voor 1 miljoen heb je heel veel brommers. Ja, waar doe je het dan voor?
Ja.
En dat was wel echt een hele, hele pittige. Ik vond het echt wel echt niet leuk. Dat je echt gewoon een hele dikke bankrekening had. En dat je helemaal niks doet. En ook echt vervelend niet leuk. Hè? Want sommige mensen vinden het echt te gek. En dan, die sparen wel een Lamborghini of weet ik veel wat.
Ja.
Als je dat niet hebt, wat doe je het dan wel voor?
En ontstond er dan ook, want vaak zie je dat natuurlijk een belangrijke verandering, zoals dat dan in jouw geval gebeurde, dat gaat gepaard met de nodige pijn vaak. Ontstond
onzekerheid,
er ook dat je, werd je er somber van of werd je daar gewoon ongelukkig van? Wat was bij jou de pijn die uiteindelijk zorgde dat je dus die stap, een andere stap ging zetten?
Hey. Je weet dat dit is, het pad dat het niet is voor je. Dat kom je inmiddels wel achter. Je weet ook dat je nog veel te jong bent, want ik was 28, dat je niet gaat stoppen met werken. Dat is ook suf. Je weet ook dat je, als je niks doet, er ook geen inkomsten zijn. En dan is op een gegeven moment ook alles op. Dus je weet heel veel dat je iets moet gaan doen, maar dat wat? Ik vond het een verschrikking. Ik heb echt gewoon een tijd gewoon zitten denken, wat ga ik nou doen? Een strandtent en allemaal. Ik heb echt alles wel geprobeerd, maar ik vond het gewoon niet leuk.
Ja.
Ik zocht echt werk wat ik echt leuk zou vinden. En dan, dat succesvolle komt wel. Maar je moet in eerste instantie denk ik iets leuks vinden. En of het nou vuilnisman is of wat dan ook.
Ja.
Elk vak heeft zijn mooie kanten, maar ik wist niet wat ik mooi zou vinden.
En wat heb je toen ondernomen om erachter te komen?
Heel veel doen. Ik ben niet zo'n planner, dus ik ben gewoon echt alles aangepakt wat ik maar kan voorstellen. Dus die strandtent, echt.
Die heb je ook serieus gehad? Je hebt ook...
Nee, ik had een compagnon. We hadden een bod gedaan op 1 strandtent. Die wilde ik graag. Dat ging niet door. Toen kwam er een andere vrij. En hij zei, daar gaan we nu daarvoor. En ik zei, dat vind ik niks. Ik wil niet op zo'n patatlocatie als de boulevard zitten. Dus dat doen we niet. En toen ging hij alleen. Nou, groot gelijk. Even goede vrienden. Dus dat is het ook niet geworden. Maar, ook ambulante handel. Kerstbomen, sieraden. Ja, heb ik ook geen reet aan. De websites, echt. Maar goed, het is...
Dus je bent gewoon verschillende dingen gaan
alles
doen.
Alles gaan doen, ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment merk je wel waar je tik zit. En ik had natuurlijk ook een probleem. Ik kon voor niemand werken.
Hmm.
Ik heb natuurlijk een cv om te janken, als ik hem al heb. Dus ja, dat... ja. En ik, ik neem ook niet makkelijk dingen aan. Dus ik denk dat elke ondernemer kansloos is
in
het reguliere bedrijfsleven.
Nee, ken ik,
nee, jij daarentegen. Jij zou heel goed werken bij Amin Amro. Daar zitten ze echt op te wachten. ja, elke keer buiten het gebaande pad. Ja. Ja.
En hoe ben je met Green Fox, hoe is dat ontstaan?
Eigenlijk was het een ideetje om verlichting te verduurzamen. Dus een mechanische oplossing. Of een elektrische oplossing. En dat zijn we gaan testen. En bij de Amsterdam RAI. En die zeiden... Ja, eigenlijk wel een leuk verhaal. Want ik mag hem heel graag. Hans Bakker, de algemeen directeur. Heb ik toen gegoogeld. Toen ben ik naar de receptie gegaan. Ik zei, joh, kan je vragen of Hans er is? En zeg maar dat Renzo er beneden staat. Een beetje alsof het mijn vader was. Dus ik krijg hem aan de lijn. Wie ben jij? Ik zei, nou, ik ben Renzo. We hebben een kleine innovatie op het gebied van verlichting. Ik heb hier op de achterkant van een bierviltje uit zitten rekenen dat ik ongeveer 2 ton per jaar kan besparen. Volgens mij is er geen downside risk voor jou, want dan laat je je hoofd zien op deze beurs. Dat is altijd goed. En dan heb je misschien gelachen om een heel dom idee van mij van 1 minuut en heb je je loopje gehad. Nou, ik moest inderdaad heel hard lachen. En zei ik, ben over 5 minuten beneden. Dus ze kwam beneden. Het is een boom van de vet. Heel amicaal, heel charismatisch. En zei, nou, hier is je minuut. En toen heb ik het hem uitgelegd. En toen moest hij hard lachen. Hij zei, ja, het is de moeite waard. En hij heeft me in contact gebracht met Harry, de technische man. En die zei, nou, kan je een proefje aan? Ik zei, is goed. Dat werd de Amstelhal. Er waren 4.000, 5.000 van die lichtbakken die gedaan moesten worden. En toen zei ik, ja, lukt wel. Ik had een flauw idee hoe ik dat ging doen.
Dit is wel echt een typisch ondernemersverhaal.
Ja, precies. Ja, en je bluff je doorheen en hij zei nog, weet je het zeker? Ik zie je natuurlijk. Ja, en dan heb je zo'n opdracht binnen. En dan was het, ja, hoe ga ik denk, godsnaam, bij elkaar brengen. En toen kwam ik een sociale werkvoorziening binnen. En die zijn gek op repeterend werk. En daar ben ik eigenlijk de eerste keer mensen echt ontmoet. Mm. Met een, in dit geval, een SW-indicatie, zoals dat heet. Dat zijn mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En dat was geweldig. Dat was gewoon leuk. En het is een heel simpel dingetje. Je verandert een TL-buisje en het lampje gaat weer branden. Ja, dat is een mannendingetje. Dat is leuk. Dan ga je lachen. Het lampje brandt. Jee, gewonnen. Maar er waren ook natuurlijk een hoop dingen waarom het allemaal niet zou kunnen. Uiteindelijk alle lampjes in de rij hebben gedaan. En alle lampjes in de Amsterdam rij hebben gedaan. En het waren een stuk meer dan ik op de achterkant van een bierviltje had berekend. Het waren er 2 keer zoveel, dus we sparen nog steeds 4 ton per jaar.
Zo.
Ja.
Bam.
En Hans was een hele grote ambassadeur voor ons. Dus,
Dat is eigenlijk een vliegende start geweest.
Vliegende start, ja.
Dus je had wel het idee, maar toen was het idee nog niet. Ik ga dat doen met mensen met een arbeids... Hoe zeg je dat?
Afstand tot de arbeidsmarkt. Nee, helemaal niet. Maar ze waren er beter in.
Is dan gewoon
ze
zo
waren er beter
op je pad gekomen?
Nee, en het was hartstikke leuk. En toen kwamen natuurlijk de eerste zorgen. Van, ja, deze mensen, die mogen niet buiten werken. Nou ja, allemaal onzin. Je wilt gewoon goed naar mensen luisteren en goed met ze in overleg gaan. Als je uitlegt wat we gaan doen, dan kunnen ze nee zeggen of ze zeggen ja.
Ja.
Nou, zij vonden het geweldig om in Green Fox shirtjes in de rij te lopen. En, ja, we gingen op zaterdag door omdat ze het zo leuk vonden. Ja, was top. Dus ik heb echt gezien wat mensen hier juist wel konden. En dat zijn we gaan doen voor bijna alle grote installatie- en bouwbedrijven.
Hmm.
En zodoende kwam op een gegeven moment ook de vraag, kunnen jouw mensen dan ook niet dat? En kun je ook niet dat? En voordat we weten deden we zoveel van dit soort zaken.
Ja.
En inmiddels kan ik zeggen, nou, we bedienen meer dan 50 grote bouw- en installatiebedrijven met inclusiviteit. En op grote schaal, dus dat willen ze ook echt wel graag.
Ja.
Want er is geen service monteur of timmerman meer te krijgen.
Ja,
dus je moet het ook anders inrichten.
Ja, ja, ja. En je bent dus eigenlijk sociaal ondernemer geworden zonder dat je dat bewust ging doen. Dat is gewoon
het was
zo
al voordat
ontstaan.
Dat de term, dat was 12 jaar geleden. Social enterprise zei van, nou leuk, je bent sociaal ondernemer.
Nou ja, volgens mij in die tijd hebben we elkaar
leren kennen. Het was echt wel vreemd dat je dat deed. Moest je ook uitleggen. Zo van, ja, er zit er zeker een hoop subsidie. Nee, ik vind het leuk ook. Ja, nu heb ik ook subsidie. Nee, dat valt echt vies tegen. Maar de mensen konden niet bedenken dat je iets deed omdat je het echt puur leuk vond. Dat mogen alleen maar kunstenaars of zo.
En weet je nog het moment waarop je dus met die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... Jeetje,
goed,
struikelde
goed woord,
gewoon een goed woord.
Ja,
jeetje. Dat
is echt goed bedacht.
Wat het moment was waarop je echt geraakt werd. Dat je denkt, wow, weet je wel. Nu voel ik ook echt die voldoening van wat we doen.
Nou ja, geraakt word je bijna wel dagelijks. Want de verhalen zijn echt schrijnend. Ik vergeet nooit meer... We hadden een medewerker, Guus. super lieve jongen. En een SW-indicatie. In dit geval, hij heeft 30% loonwaarde. Dat betekent dat je 30% van het minimumloon zelfstandig kan werken. Dus dit, dan is er wel iets. Hè? Ik had hem meegenomen. Er was de directeur-generaal van Economische Zaken moest een presentatie krijgen. En wij werden gevraagd om dat te geven. En ik dacht, nou is leuk, neem ik Guus mee. En laat hij zien hoe je een lichtbak ombouwt. En nou, er was pers bij en een camera's, de hele geneuzel. En Guus deed geweldig en apentrots. Dus ik zei ook van, nou, Guus was mooi en trots. We zaten een kopje koffie drinken. Ik zeg, zullen die ouders ook wel trots zijn? En hij zegt, die heb ik al 20 jaar niet gesproken. Ik zeg, waarom niet? Ja, die vinden me niet zo leuk zoals ik ben. En dan denk je, ja. En dit soort verhalen, die hoor je bijna wekelijks. Dat werk heeft zoveel impact in ons bestaan. En we hadden blijkbaar zoveel status aan. Dat als je kind blijkbaar bij een SW-organisatie zit, dan vind je het minder of zo. Nee, dat is niet best. Dat is echt niet best. Ja. En die zien dus nu dat ze wel de moeite waard zijn. Hebben een leuk team en krijgen een soort tweede familie. Wat heel vaak een bedrijf is voor mensen.
Ja. En zeker voor die groep die dus blijkbaar heel kwetsbaar zijn.
Maar ook mensen die niet kwetsbaar zijn. Als jij zo lang aan de zijlijn staat. Een prachtige man, ik zal zijn naam niet noemen, maar alleenstaande vader. Gevlucht uit Syrië. En had gewoon een goede opleiding. Maar wilde zijn zoontje brengen en halen. En daardoor heeft hij gewoon een half jaar thuis gezeten. Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen. Hij heeft het misschien zelf ook niet goed verkocht. Maar bottom line was wel, dat is een half jaar thuis zat met wel alle papieren, maar schreeuwend behoefte is. Hij had 30 sollicitatiegesprekken gehad, overal afgewezen. Ja. En we zijn gewoon samen met hem het gesprek aangegaan, in dit geval weer met Structon. En ze zeiden, als dat alles is, kom maar. Dus ja, ik probeer heel erg ook te laten zien bijvoorbeeld dat het Rijksvastgoedbedrijf, in dit geval was dat de opdrachtgever, wat de impact is van zo'n contractreis om mensen te betrekken die nu niet, die nu worden buitengesloten, want dat zien ze niet. En dan is het wel, het is een gorddroog regeltje, maar de impact op mensen is gigantisch.
Gigantisch. Ja. En dat zijn 1,3 miljoen mensen en nu met de ervaring die jij hebt, hoeveel van die 1,3 miljoen zouden met de juiste begeleiding uiteindelijk wel een baan kunnen vinden, denk je?
Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat iedereen dat kan. Dus een kleine groep niet. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan alleenstaande moeders met een heel groot gezin. Dan wordt het combineren voor 5 kinderen. Alleenstaande moeder met 5 kinderen, dan is het erg lastig. Maar die moet je ook niet vermoeien daarna met sollicitatieplicht. En dat soort onzin. Je moet je gewoon wachten tot de kinderen groot genoeg zijn dat ze zelfstandig kunnen opereren. Maar we hebben ook mensen meegemaakt. Nou ja, ook zo'n voorbeeld weer. Een jonge man, homofiel, katholiek, op zich geen probleem, maar wel als je geboren bent in Irak. Zijn ouders zijn verbrand voor zijn ogen en hij is gewoon compleet doorgeslagen. Heel intelligent. Heeft bij ons inpakwerkzaamheden gedaan. Heel eenvoudig en dat heeft gewoon weer gezorgd voor regelmaat en alles. Maar hij kon dus nog steeds iets. En je moest ook niet te diep graven, hij moest gewoon ritme weer hebben. En hij is nog lang niet te houden, maar dat zijn wel de gevallen die we elke dag wel zien. En dan hoop je dat je iets van een soort ritme kan creëren. Waardoor ze zich gewoon kunnen ophangen, afleiding hebben, collega's hebben die ook iets hebben. Gelijkgestemd om je heen. Ja, stomme grappen om een voetbalwedstrijd, maakt niet uit wat. Ja. Kantoorhumor, dat is echt heel goed voor iedereen.
Ja.
Dus van die 1,3 miljoen, ik denk 1,275 kan
ja, zo veel.
Ja, echt.
Wauw.
Ja.
En wat moet er gebeuren om dit gewoon... Ik bedoel, jouw bedrijf is er. Wat moet er nu gebeuren zodat jij of wij met z'n allen die 1,275 miljoen mensen kunnen plaatsen?
Het zijn heel veel dingen. Want dan zou ik 1 oplossing als de oplossing zou hebben, dan zou mijn bedrijf al 100.000 keer zo groot zijn. Dus dat zeg ik 100 keer zo groot. Maar een van de dingen is de term afstand tot de arbeidsmarkt. Dat impliceert dat iemand het syndroom van Down heeft in een rolstoel als meezit.
Het zou mij er heel lang gelegen zijn om die term te schrappen, want ik heb er nogal moeite mee om uit te spreken.
Ja, dat helpt ook niet, maar iedereen hoor.
Ja.
Afstand tot als we gewoon zouden zeggen werkzoekend. Maakt niet uit wat, maar in ieder geval...
Ja, dus we labelen iemand en die heeft dan 5-0 achterstand.
Ja, dat wordt hem al niet.
Nee.
Het tweede is, We moeten accepteren dat de arbeidsmarkt te krap is. Dus het is de servicemonteur met 10 jaar werkervaring of die leuke timmerman of die ober, die ga je gewoon niet meer krijgen. Daar is iets. En of het nou is dat die net in Nederland komt, dus geen Nederlandse taal machtig is, of die opleiding niet heeft. Ja, dat maakt niet uit, maar het schaap met 5 poten is er niet. Want we willen er 100 en er zijn er ongeveer 70. Dus we hebben altijd een chronisch tekort, los van de vergrijzing nog. Dus we moeten ook anders gaan kijken naar werkzaamheden. En er zullen waarschijnlijk nog 20 van dit soort dingen zijn, maar ik heb ook de wijsheid niet. Ik doe maar een end. En dat loopt. En dat gaat prima. Maar er zullen vast en zeker nog honderden manieren zijn. En ik vind het leuk om elke dag iets nieuws te ontdekken. Ja. Hoe het nog beter kan.
Er zijn mensen die nu aan het luisteren zijn misschien. En die een bedrijf hebben of werken bij een bedrijf. En die denken van, hey, als Renzo een manier heeft gevonden om blijkbaar mensen dus te kunnen plaatsen. En ik wil dat ook als bedrijf. Hoe gaat het in zijn werk? Kunnen mensen gewoon bij jou aankloppen en dan ga jij het voor ze regelen? En
heel bot gezegd, ik moet echt proeven dat er wil er is. We hebben ook bedrijven gehad die deden het omdat het een contractuele verplichting was. Daar heb ik gewoon geen zin in. Daarvoor ben ik dit bedrijf niet begonnen. Ik wil dat mijn collega's een eerlijke kans krijgen op een echte baan en niet chef lege dozen. Daar doen we gewoon niet aan mee. En we zijn ook niet bezig met window dressing en altijd onzin dat er een beetje een mooi verhaal is. Je moet echt iemand een kans willen geven en als dat er is, ja, dan kom ik mijn bed wel uit voor één persoon. Maar het mooiste zou zijn dat je nadenkt over hoe zouden we iemand die nu werkloos is uiteindelijk een vaste toegevoegde waarde kunnen zijn binnen een bedrijf. En dan helpen wij dat hele traject ertussen.
Ja, want jullie ontzorgen dus dat hele traject, of begeleiden, dat ook de hele administratieve rambam die erbij komt kijken.
Ja, je moet je voorstellen dat we gaan in eerste instantie hebben een werving en selectie. Dus we gaan kijken naar wat moet er minimaal moet iemand kunnen. Dus een profiel ga je dan vanuit. Vervolgens gaan we werving en selectie doen. Dan moet je je voorstellen, we spreken ongeveer 1 op 10. Dus we spreken 10 mensen uitgebreid voordat we 1 iemand voorstellen. Dan stellen we er meestal een paar voor. Dan leggen we ook uit, dit is de reden waarom jullie geen werk heeft. En dit is het pad dat we zien. Ja. Nou, het pad is ongeveer 1 jaar. En dan krijgt hij bij ons een jobcoach. En dat gaat heel ver. Dus dat gaat in, hoe kom je naar je werk? Heb jij geld om eten te kopen om te lunchen op je werk? Zo niet, krijg je een voedselpakket van ons. Heb je een vervoer nodig? Dan regelen we een NS Business Card, een fiets, een auto. Dat is de eerste 2 maanden. Dat is alleen maar stabiliteit. En zorgen ervoor dat jij gewoon kan werken überhaupt. Ja. En dat je snapt hoe het werkt. En daarna krijg je een loopbaancoach. En die loopbaancoach gaat op zoek naar een hele goede opleiding. Of een cursus. Of maakt niet uit wat. Waardoor jij de laatste stap kan maken dat het bedrijf zegt, na een jaar, ja, nu is die van mij. En als ik deze laat schieten, ja, dan ligt die bij de concurrent. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de volgende stap. Hij wordt of overgenomen, om niet. Want er moet geen drempel zijn. Ja. Na een jaar gaat hij over. En zo niet, dan zeggen we helaas, dan gaan we hem aanbieden bij die con-collega. Ook voor niks. En dan is aan jou de keuze.
Mooi. Heel mooi.
Ja, heel leuk om te doen.
Ja. Even de stap naar jouw ondernemerslessen. Want jij bent dus onbedoeld sociaal ondernemer geworden. Ja. En ik durf wel te zeggen dat binnen deze wereld van sociaal ondernemers ben jij wel echt een voorbeeld van hoe het kan en dat je echt een groot impact maakt. Dat is dan mijn mening.
Dankjewel.
Dat hoef je niet mee eens te zijn. Wat zijn jouw grootste lessen?
Ja, ik ben blij dat je die vraag van tevoren hebt gesteld. Dus ik heb er even over na kunnen denken. Maar het lullige is, ondernemen is, er is geen school voor. Tenminste, ik geloof niet in een school voor ondernemers. Dat ben je. En het nadeel is dat je dus alleen maar kan leren van je fouten. En dat is heel raar, want een fout, daar jammer je om. Daar baal je van. En je moet leren ze te koesteren. Want elke fout die je maakt en je bedrijf bestaat er nog steeds, dan ben je een goede ondernemer. Dus elke succesvolle ondernemer is bekend om een hele grote hoeveelheid fouten. Alleen de meest succesvolle hebben ze allemaal overleefd. En die zijn ze gaan waarderen. Dus we zien elke dag weer een manier hoe het niet werkt.
Ja.
En soms is het werkt, heb je iets zodat het wel werkt en dan groei je weer een stap.
Ja.
Dus niet balen van fouten, maar ze echt juist koesteren en omarmen en echt zelfs blij zijn.
Ja.
Dat is ook een aanbesteding die je verliest.
Ja.
Dan zeg ik niet van, oh yes, ik heb lekker die aanbesteding verloren. Maar ik ben wel extreem nieuwsgierig wat ik fout heb gedaan. Want zij zitten er echt niet om mij te pesten. Ze zullen echt wel op zoek zijn naar de beste inschrijver. Nou ja, vandaag hadden we toevallig één gewonnen. En dan denk ik, nou, nu was ik een 9,2. Heb ik nooit op school gehaald. Maar nu erg blij mee. Dus dat is wel koest die fout. En dat is denk ik ook wel wat ik misschien wat eerder had moeten doen.
En dat is denk ik wel het wat fundamenteel in ons onderwijssysteem al anders gaat. Want daar gaat het natuurlijk om. Je moet die 10 halen. Ja. En op het moment dat je een 9 haalt, dan ben je goed. En op het moment dat je een 3 haalt, ben je slecht. Ja. En ondertussen worden wij belaagd door muggen hier buiten. Ja, ik ben benieuwd hoe lang die nu volhouden. Maar dat is natuurlijk wel iets wat ons niet geleerd wordt. Wordt ons geleerd zo min mogelijk fouten maken.
Zo lang mogelijk studeren, zoveel mogelijk goed doen.
Zo min mogelijk risico nemen. Ja, risico en jij zegt eigenlijk, voor mij als ondernemer is juist bijna andersom.
Ja, je moet juist fouten maken. Ja. Juist heel veel fouten doen. Maar op een gegeven moment doe je namelijk iets goed en dan verwacht je het niet. Dan weet je, dan heb je een goed model.
Juist. En, dus dat is les 1.
Ja.
En dat, les 2.
Oh god, ja. Wees nooit te trots op hetgene wat goed gaat. Want ik vind niks ergens dan zeg maar op een podium worden gehezen. En dat ze zeggen, kijk eens, dat is een succesvolle, sociale of normale ondernemer, whatever. Maar dan denk ik, ja, ik heb meer fout gedaan dan goed. Dus wees nooit te trots op je laatste succes. Je bent zo goed als je resultaat van vandaag. En wees ook blij met vandaag. Want de ondernemers hebben altijd zoiets wat kan nog groter. Hè? Weet je, wat jij hebt georganiseerd is mega. En toch heb ik het idee dat jij ook weer hebt gedacht van, wow, misschien wel de Ziggo Dome de volgende keer of zo.
Ja, dat was de eerste keer de Ziggo Dome. Dus
oké, sorry.
Daar ben ik begonnen.
Ja, echt waar? Ja, serieus. Ja, geweldig. Ja, dat is vaak de valkuil. Geniet nou eens een keer met wat je nu hebt gerealiseerd. En, morgen komt wel een.
Maar wat is het voordeel, want je zegt niet te trots zijn, wat is het voordeel daarvan? Hoe helpt je dat als ondernemer?
Ja, kijk, ik geloof dat iedereen is gewoon hetzelfde.
Ja.
En we hebben in een heel raar economisch systeem ontwikkeld, zodat de een veel meer krijgt dan de ander.
Ja.
Dat is natuurlijk raar. Waarom zou een belastingadviseur meer verdienen dan een loodgieter? Volgens mij voegt een loodgieter veel meer toe dan iemand die jou uitlegt hoe je minder belasting kan betalen en minder kan bijdragen aan de gemeenschap. Maar toch is het zo.
Ja.
Waarom is er één iemand die met een beursgenoteerd bedrijf ongeveer 80 keer zoveel verdient als degene waar de meester zijn? En dan hoef je niet gelijk allemaal naar een communistisch systeem, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel slecht ingericht nu, hoor. Het is echt wel ruk.
Maar is het niet, wat ik probeer even met je mee te denken over dat niet trots zijn. Hè? Wat ik mij. Jij hebt echt ook die gunfactor. En ik denk, ik kan me voorstellen, een van de redenen dat jij die gunfactor hebt, is omdat mensen. Omdat jij niet een beetje van kijk mij eens loopt te spelen. Jij bent gewoon super relaxed, laagdrempelig, niet arrogant. Ik kan me voorstellen dat het ook enorm helpt op het moment dat jij met mensen in gesprek bent. Dat ze bereid zijn om jou te helpen. Dus hoe belangrijk.
Deels.
Maar, is dat ook een succesfactor, denk je?
Nee, nou ja, het kan een succesfactor zijn, maar ik zie het eerder als een druk. Want wat uiteindelijk iemand zegt tegen jou: van ik geloof in jou, doe het maar.
Ja.
Ja, kan alleen maar allemaal falen nu.
Ja.
Dus je legt heel mijn ouders ook, jij komt er wel.
Ja.
Ja, en ik mocht alles doen wat ik wilde. Ja, dan ligt de druk wel bij mij, dan moet ik het wel nog even laten zien.
Maar dat is ook wel weer een drijver.
Dat, precies, dat is absoluut. En dan moet je, daar ben ik steeds beter mee om leren gaan. Maar het is wel, je wordt vaak gevraagd voor, denk eens mee met dit of dat. Mm-hmm. Alsof ik dan een of andere glazen bol met een toverstaf en zeg van pling pling. En nu is het bedrijf of het concept wel succesvol.
Ja,
ik geloof dat iedereen bepaalde dingen kan. En het is de kunst om een soort mix te maken dat je een mooi gerecht hebt. Maar ik ben niet de receptenman, ik ben een ingrediënt. Meer niet.
Nee. Heb je nog een derde les die je zo te binnen schiet?
Ik denk dat zoveel leraren keihard lachen als mij wordt gevraagd om een les voor iemand die gewoon nog nooit een les volledig had heeft afgerond of bijgewoond. Nee, ik geloof dat iedereen gewoon iets kan. En ik heb 4 dochters en allemaal even trots. Ik laat ze een leuk gesprek met haar of ze niet. Service technicus wilde worden, gewoon installatie. Ze doet nu HAVO en ze wil daarna naar het VWO, maar waarom niet de MBO? Waarom niet gewoon met je handen als je het echt zo leuk vindt? Nou, uiteindelijk bleek dat techniek toch wel minder leuk dan ze in eerste instantie de deur bij het vakantiehuisje repareren. Maar ja, ik hoop wel dat ze niet de druk hebben ervaren die onze generatie heeft. onze generatie is echt zo statusgevoelig. We hebben al een oordeel over iemand in de auto waarop je aankomt, de schoenen die hij heeft, het horloge wat hij draagt. En dan heb ik dan een mazzeltje, zeg maar, dat ik dat wat meer, maar dat ik dan beter zou zijn of zo. Wat een bullshit. Verschrikkelijk. Ja. Ik hoop dat dat weggaat. Of minder wordt.
Ja, nu komt er een mug bij jou.
Ja, ja, ja. Even. Zijn hardleers.
Het is misschien ook een teken dat we langzaam naar de afronding gaan. En de afronding is altijd dat ik de gast aan het woord laat van joh, is er nog iets wat je wilt vertellen aan de luisteraar? Is er iets wat je nog nu in je naar boven komt waar we mee kunnen afsluiten?
Ik hoop later wel dat. We hebben ook contact gehouden omdat ik het onwijs inspirerend vind wat je hebt gedaan en hoe je een generatie echt anders laat kijken naar de toekomst. En ik hoop dat wij gewoon worden gezien als zeg maar de eerste signalen of zo, maar dat het daarna gewoon normaal is. Ja. Dat je niet in je hoofd zou halen als een businessmodel Shell, dat je dat ook echt zou willen uitvoeren. Dat je echt zegt van, maar we gaan toch niet al die olie, die mensen heel weinig betalen en dan allemaal al die olie en dan gaan we vervolgens allemaal CO2 de lucht in pompen, wat slecht is voor het milieu. Dat we dan eens zeggen van, ja, maar wie heeft dat dan bedacht? Of wie heeft bedacht dat je suiker in sigaretten moet gooien dat het sneller verslavend is? Dat iedereen dat gewoon ziet van, ja, dat zo doe je dat niet. En dat die normenwaarden weer terug zijn, of in ieder geval wel worden gehandhaafd. En dat wij daar kleine speldenprikjes waren in het begin. Dat hoop ik.
Nou, Renzo, volgens mij was het een topafsluiting. Ik denk dat we bij deze gaan afronden. Onwijs bedankt.
Ja, jij bedankt.
Voor jouw verhaal.
Ja, leuk om jou weer te
zien. En mochten mensen voor hun bedrijf interesse hebben in jullie dienstverlening, dan moeten ze gaan naar
socialreturn.nu.
Socialreturn.nu.
Ja, of nou, gewoon Greenfox googlen, dan kom je er ook.
Dan kom je er ook. Of Renzo Durlo.
Ja, kan ook.
Kom je er ook.
Ja, maar we zijn niet echt. Dat moet je echt willen. Juist. We helpen bedrijven. Tot op heden ben ik nog geen opdrachtgever kwijtgeraakt. Omdat we echt samen aan iets bouwen. En dat moet er in het begin wel, die overtuiging moet er wel zijn.
Juist.
Het kost heel veel energie, maar dat moet ik ook terugkrijgen.
Ja, mooi. Nou, ik hoop dat er mensen. Je gaat benaderen.
Iedereen is welkom.
En dank nogmaals.
Ja, jij bedankt. Leuk.
Zo, dit was hem alweer. Ik hoop dat je genoten hebt van alle verhalen van Renzo. En mocht je dus geïnteresseerd zijn om met jouw bedrijf zaken te gaan doen met Renzo, dan kun je gaan naar socialreturn.nu. En dan vind je daar alle informatie. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.